We gaan lezen Johannes 2, vers 1 tot 12. De Bijbel is echt zo'n bijzonder boek. Er zit zoveel rijkdom in, zoveel schatten. We gaan er een paar ontdekken vandaag. We lezen over de bruiloft in Cana. Op de derde dag was er een bruiloft in Cana in Galilea. En de moeder van Jezus was er. En ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd. Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem. Ze hebben geen wijn meer. Wat wilt u van me, zei Jezus. Mijn tijd is nog niet gekomen. Daarop sprak zijn moeder de bediende aan. Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is. Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel 6 stenen watervaten. Elk met een inhoud van 2 à 3 metreten. En Jezus zei tegen de bediende, vul de vaten met water. En ze vulden ze tot de rand. En toen zei hij, schep er nu wat uit en breng dat naar de ceremoniemeester. Dat deden ze. En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was proefde, hij wist niet waar die vandaan kwam, maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel, riep hij de bruidegom en hij zei tegen hem, iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn voor en als ze dronken zijn, de minder goede. Maar u hebt de beste wijn voor nu bewaard. Dit heeft Jezus in Cana in Galilea gedaan als eerste wonderteken. Hij toonde zo zijn grootheid, over de grootheid van God gesproken, en zijn leerlingen geloofden in hem. En daarna ging hij naar Cafarnaüm met zijn moeder, zijn broers en zijn leerlingen. En daar bleven ze een paar dagen. Johannes zegt hier, dit was Jezus' eerste wonderteken. Dus eigenlijk was dit een soort van start zijn van zijn bediening. En de allereerste keer dat Jezus dus echt een wonder laat zien. Zijn bediening is gestart. En toen ik dit verhaal in eerste instantie indook, dacht ik, waarom is dat allereerste wonder van Jezus op aarde, echt de allereerste keer dat hij zich op deze manier laat zien, het veranderen van water in wijn? Wat is hier nu zo belangrijk aan? En ik hou van een goede wijn, maar deze snapte ik niet helemaal. Waarom is er zo'n ramp dat de wijn halverwege op is? Halverwege zo'n bruiloft duurde 7 dagen. Hè? Dus er ging heel veel wijn doorheen. Dan denk ik van, nou, misschien hadden ze genoeg gehad. Waarom is dat zo'n ramp? Nou, om daarachter te komen, ben ik even wat dieper gaan duiken in de gebruiken rondom de verloving en het huwelijk van die tijd. En daar wil ik jullie in meenemen. Laten we het stel dat hier een bruiloft viert in het dorpje Cana, even gemakshalve Rachel en Levi noemen. 2 Joodse namen. En Rachel en Levi groeien op in Cana. Dat is een heel klein dorpje, echt zo'n gehuchtje. En in die tijd, gastvrijheid stond daar heel hoog in het vaandel. Dus het was eigenlijk wel gewoon dat dat hele dorp was getuige van al die voorbereidingen rondom die bruiloft. En waarschijnlijk ook uitgenodigd op de bruiloft zelf. En de voorbereidingen, die hadden ze natuurlijk ook helemaal gadegeslagen. Dat zien ze allemaal gebeuren. Hoe dat die liefde ontstaat en hoe dat allemaal vordert. Nou, hoe ontstaat dan die liefde? In het Midden-Oosten was het gebruikelijk dat de vader een bruid zocht voor zijn zoon. En de vader die kon daarbij gebruik maken van een huwelijksmakelaar. Wij doen dat met woningen. En in die tijd deden ze dat met huwelijkspartners. Doen ze trouwens nog steeds onder de orthodoxe Joden. Dus vader gaf een soort van profiel door waarvan hij dacht van, nou, dit zou een geschikt profiel zijn voor mijn zoon die ik echt goed ken. En die huwelijksmakelaar ging dan in dat gehuchtje Cana kijken. Nou, wie zou daar dan bij passen? Dus eigenlijk een soort van analoge dating app. Maar dan beheert je vader je profiel. Ja. Ja, lekker dan. Ja. Nou, de vader van Levi had dus Rachel uitgekozen. Die dacht, nou, het zou wel een mooie match zijn voor mijn zoon. En Levi en Rachel hadden hun eerste kennismakingsafspraakje. Dat werd in het openbaar gedaan. Zij mogen dat niet. Dat moet op een openbare plek. Dus dat was de waterput. Dus Cana zit, heel dat dorpje Cana zit dat natuurlijk gade te slaan. Dat is natuurlijk allemaal leuk. Ze hadden geen televisie, dus dat was je televisie. En als het klikte tussen Levi en Rachel, volgde er waarschijnlijk nog 1 of 2 afspraakjes. Als het klikte tussen hen, dus ze mochten dat zelf kiezen. He, dus het was niet zo van, nou, ik vind het helemaal niks, maar ik moet van mijn vader. Nee, als het klikte tussen hen, hadden ze waarschijnlijk nog 1 of 2 afspraakjes. Maar dan vond de volgende stap al plaats, de verloving. Ja, snel hè? Zij doen het iets sneller. He? Kun je een voorbeeld aannemen? Nee, een grapje. Nou, ik moet er niet aan denken. Bizar om te denken hoe snel dat ging. De verloving ging zo. Gaat ook weer heel anders als in onze tijd. Levi gaat met zijn vader naar het huis van Rachel. En in de zadeltassen van zijn ezeltje brengt hij 5 dingen met zich mee. Een verbondsbeker, een kruik met wijn, een huwelijkscontract, de bruidsschat voor de familie en geschenken voor de bruid. We hebben ze even meegenomen. En dan moet je je voorstellen dat Levi, die gaat daar met zijn vader en dat ezeltje naar dat huis. En zenuwachtig dat hij is, joh. Hij is zenuwachtig. Zenuwachtig klopt hij op de deur van het huis. Want hij weet dat volgens de gebruiken achter de deur van dat huis de vader van Rachel staat. En op het moment dat ze de klop horen, gaat de vader van Rachel, die draait naar zijn dochter en die vraagt Rachel. Wil je dat ik de deur open voor Levi? En als zij ja zegt, ja vader, dan gaat die deur dus open. En dat betekent dat ze eigenlijk al haar ja-woord geeft. Dus het ja van Rachel, het de deur openen op de klop van Levi, betekent eigenlijk al ja. Ik ga met jou trouwen. Ik ga met jou een verbond aan. Dit gaat gebeuren. Mijn hele leven wil ik aan jou geven. Dus snap je hoe spannend het is voor Levi? Gaat die deur open? Soms bleef dus blijkbaar, denk ik, ook de deur dicht zitten. Krijg ik een ja-woord? Dan komt de volgende stap. Levi gaat naar binnen. Ze kunnen officieel zich gaan verloven. En hoe gebeurt dat? Dat gaat natuurlijk in die tijd met een maaltijd. Alle belangrijke dingen gebeurden met een maaltijd. En tijdens die maaltijd komen die 5 dingen dus, die 5 elementen op tafel die Levi heeft meegenomen. Als eerste het huwelijkscontract. Hierin wordt zelfs al de erfenis beschreven in die tijd. Dus Rachel is al erfgenaam van Levi voordat de bruiloft heeft plaatsgevonden. Dat wordt al opgetekend in het contract, in het verbond dat ze sluiten. Dan de bruidsschat. Deze wordt betaald aan de vader van Rachel. En na het betalen wordt Rachel als het ware apart gezet van haar familie. Hoewel ze er voorlopig nog gewoon deel van uitmaakt, want die verloving duurt een lange tijd. Maar ze is al apart gezet voor Levi. En cadeaus. Je kunt niet aankomen zonder cadeautje. Dus Levi komt met cadeaus voor zijn bruid. En dat waren vaak geurige oliën, of mooie heerlijke zalfjes, zodat ze zichzelf, elke keer als ze zich insmeert, dat ze zich herinnert, oh ja, dit heb ik van Levi gekregen. En dit wordt mijn man. Ik wacht op hem. Ik verwacht hem. En dat had ze nodig, want zo'n wachttijd voor de verloving kon wel 2 jaar duren. 2 jaar. En tussendoor was het niet geoorloofd dat je met elkaar afspreekt. Dat gaat niet. Dus je moest 2 jaar wachten. Dan de verbondsbeker en de wijn. Want als bezegeling van de verloving drinken ze tijdens de maaltijd samen wijn uit de verbondsbeker. Er wordt echt een verbond aangegaan. En met het drinken van de wijn beloven ze dat ze zichzelf helemaal apart zetten voor elkaar. En Levi, de aankomende bruidegom, die zegt dan, ik zal deze beker niet meer drinken totdat wij verenigd zijn, totdat wij weer samen zijn op die bruiloft in Cana. Dan gaan wij samen weer uit die beker drinken. Vervolgens kan er dus wel 2 jaar voorbij gaan. Hoe kan dat 2 jaar? Hoe dan? Waarom zo lang? Al die tijd was Rachel apart gezet, geheiligd voor Levi. Ze wist nooit precies wanneer hij haar zou komen halen voor de bruiloft. Ook zoiets. Wil je mooi zijn op je bruiloft, moet je dus elke dag eigenlijk ervoor zorgen dat je er mooi uitziet. Want hij kon elke dag zomaar aan je deur staan. Een tijd van wachten brak aan voor Rachel. En ze zorgde dat ze klaar was voor de grote dag. Wachtend en verlangend uitzien naar haar bruidegom. Maar waarom zo lang? Hij had tijd nodig. 1, om een woning te bouwen voor Rachel. Want dat was ook een soort van bewijs in die cultuur, dat als je een eigen huis kon bouwen, een eigen woning kon creëren voor je aankomende bruid, dat je ook echt klaar was daarvoor. Dat je als man mans genoeg was om zorg te dragen voor die vrouw. Dus dat kost tijd om een woning te bouwen. En ten tweede moest hij een bruiloftsfeest regelen. Nu zou de vrouw dat doen, denk ik, in deze tijd. In die tijd, daarom duurt het 2 jaar. In die tijd doet de man het. Die moest een bruiloftsfeest. En weet je wat zo zielig was? Zij hadden niet 1 dag, niet 2 dagen, maar 7 dagen feest. Ach, arme Levi. Dus daarom duurde het zo lang. Hij moest een bruiloftsfeest regelen voor zijn aanstaande vrouw. En een feest van 7 dagen, nou, dat is best wel een hele planning en organisatie. Maar dat moest er goed uitzien. En er moest genoeg zijn. Er moest genoeg aan eten zijn, er moest genoeg aan drinken zijn. Want ook dat was een bewijs. Levi is mans genoeg om zorg te dragen voor zijn vrouw. Voel je al een beetje aan dat het dus best wel een enorme ramp is voor Levi dat halverwege dat feest de wijn op is. Dat is falen van hem. Dat had hij beter geregeld moeten hebben. Er had overvloedig wijn moeten zijn tijdens dat feest. Geloof me, in zo'n dorpje als Kana blijf je dat je hele leven achtervolgen. Dat je dat niet op orde had. Dus weer even terug naar de vraag. Waarom is het allereerste wonder van Jezus water in wijn veranderen? Om gezichtsverlies van de bruidegom tegen te gaan? Was dit nou zo belangrijk? Jezus, als u dan begint met uw bediening hier op aarde. En u zou als eerste een lamme laten lopen. Of een blinde laten zien. Wat u verderop ook heeft gedaan. Of een dode laten opstaan uit de dood. Bam, dan begin je je bediening pas. Dan zet je jezelf op de kaart als Jezus. Waarom water in wijn? Ik snap hem nog steeds niet helemaal. Nou, we hebben net als het ware de camera gericht op Rachel en Levi. Het bruidegom en de bruidegom en het bruidje. En nu richten we de camera op Jezus. Eén van de bruiloftsgasten. Je moet weten dat hiervoor Jezus is gedoopt. Hij is bekrachtigd met de Heilige Geest. Hij is 40 dagen verzocht in de woestijn. En op dit punt begint dus zijn bediening op aarde. En vanaf dit punt wordt zijn programma dus ook helemaal bepaald door zijn hemelse vader. Hij neemt eigenlijk als het ware een beetje afstand van zijn moeder Maria. Laat hij ook zien in het antwoord wat hij geeft. Als ze zegt, de wijn is op. Zegt hij, is nog niet mijn tijd. Ik ben helemaal afhankelijk van de tijd van mijn vader. En op zijn vaders tijd zegt hij tegen de bediende, vul de vaten met water. Vul ze. Hij knipt niet met zijn vingers of zo en staan ineens nieuwe vaten wijn. Nee, hij vraagt iets aan die bediende. Hij zegt, vul de vaten met water. En dat waren 6 grote vaten. Dat waren vaten die gebruikt werden voor het reinigingsritueel. Dat je rein ook het huis van God binnen zou kunnen gaan. Die waren leeg. En die moesten dus met de hand, met kruikjes, gevuld worden met water. En je kunt het vergelijken met eigenlijk 6 van die grote kliko's. Nou, dat was echt een werkje. Dat was een behoorlijke puist werk. En een saai en vermoeiend werk. En ik kan me voorstellen dat die bediende ook wel wat beter te doen had. Het was net zo saai en vermoeiend als opkomen dagen vanochtend om 7 uur om de stoelen klaar te zetten. Het is net zo saai als de wc-borstel door al die wc's heen halen voor de tweede dienst, zodat alles weer schoon is. Het is net zo vermoeiend als dienen zonder ervoor gezien te worden. Het is net zo vermoeiend als bidden zonder antwoorden te krijgen. Gehoorzamen zonder dat je verandering ziet in je leven. Dat voelt niet als een wonder. Toch? Het is gewoon hard werken. Dat is gewoon doen. Laten we eerlijk zijn. Het liefst hebben we duidelijkheid voor de gehoorzaamheid, toch? Ik zou liever hebben gezegd dat Jezus zei, jongens, ik ga echt iets heel fenomenaals doen. Ik ga water in wijn veranderen, maar dan moeten jullie dat gaan doen. Ja, nou, dat ga ik wel vullen. Dat hebben we het liefst. We hebben liefst zekerheid voordat we onszelf overgeven. We hebben het liefst dat God eerst een stap zet, voordat wij een stap zetten. Maar in dit verhaal kwam het wonder na de gehoorzaamheid. En wat voor een gehoorzaamheid? We lezen dat de dienaren de vaten vulden tot aan de rand. En ze hadden nog geen idee wat Jezus ermee ging doen. Ze hadden geen idee wie Jezus was, denk ik. Maar ze vulden ze tot aan de rand. Ze waren niet aan het schipperen, zo van, nou, 2/3 zit je ook wel vol. Tot aan de rand. En in de Bijbel staat zo'n zinnetje, dit niet voor niets. Ze hadden geen garantie op een wonder. Maar ze vulden ze tot aan de rand. En dat is wat God van ons vraagt. Breng jij het water, dan breng ik de wijn. Zet jij een stap, dan geef ik je het beloofde land. Dus het gaat om de afgelopen preken. En wat voor een wijn brengt Jezus? Die ceremoniemeester die roept verbaasd uit tegen Levi. Je hebt de beste wijn voor het laatst bewaard. En Levi denkt, was de wijn op dan? Geen idee. Hij heeft geen idee dat Jezus hem redt van de vernedering, dat hij zijn feest niet op orde had. Hij wordt zelfs geprezen voor het feit dat hij de beste wijn tot het laatst heeft bewaard. En dat is genade. Jezus haalt de vernedering weg. En zonder dat de bruidegom het heeft verdiend, wordt hij verhoogd. Dus, de moraal van dit verhaal van Jezus' eerste wonder zou kunnen zijn: Jezus redt een huwelijksfeest door zijn eerste wonder te verrichten. Een wonder dat toewijding en gehoorzaamheid vereiste van de dienaren. En een wonder dat de bruidegom redt van de vernedering en hem zelfs verhoogt. Ja, ook een mooie manier om je bediening te starten. Maar wel een bediening die leidt tot een helse beproeving. Een bediening waarvan Jezus op dat moment al wist dat die bediening leidt tot zijn dood. En Johannes zegt in vers 11, Jezus in Kana heeft dit wonder gedaan als eerste wonderteken. Het wonder omvat dus een grotere betekenis. Nog groter betekenis. Dit wonder staat niet op zichzelf. Het verwijst naar iets groters. Want er was nog een bruiloftsfeest dat gered moest worden. Een eeuwig bruiloftsfeest. Een feest van de bruidegom en zijn bruid, de kerk. Het grote eeuwige feest waarin Jezus als bruidegom wacht, verlangt naar zijn bruid, de kerk, om die op te halen. Om die tot zich te nemen. We lezen dit beeld, zie je terug in de hele Bijbel. Jezus als bruidegom. Als een liefdesrelatie waarin die hunkert naar de bruid. En de bruid zijn wij. De bruid is de kerk wereldwijd. En ieder die in hem gelooft is zijn bruid. Een hele veelkleurige bruid. En de bruidegom die klopt vol verlangen en verwachting op de deur van je hart. Hij trapt hem niet in. Hij klopt vol verlangen. En hij wacht. Zou de deur worden opengedaan? Zou er ja worden gezegd op mijn kloppen? Hij zegt, zie, ik sta aan de deur en ik klop. Snap je dat toen Jezus dit zei in die tijd, dat mensen precies wisten waar hij het over had? Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Zij wisten dat het te maken had met dit hele element rondom de verloving. En Jezus trapt geen deur in. Nee, Jezus wacht tot je zelf zegt, ja, mijn deur mag open. Ja, mijn deur mag wagenwijd open, want ik wil mijn ja-woord ook geven aan Jezus. Jezus zegt ja tegen mij. Jezus doet zoveel moeite voor mij. Ik wil ook mijn ja-woord geven aan hem. Mijn deur mag wagenwijd open. Hij mag alle kamers van mijn huis zien. Hij mag erin komen. Hij mag maaltijd met mij houden. Ja, ik zet de deur open voor Jezus. Misschien heb je dat nog nooit echt bewust gedaan. Misschien heb je zelfs wel het gevoel dat Jezus al meerdere malen aan het kloppen is op de deur van je hart. Als de Heilige Geest die soms bijna je hartritme laat versnellen, dat je voelt van, Jezus staat aan de deur en hij klopt. En hij is verwachtingsvol, verlangend, nadat jij de deur openzet voor hem. En zie wat Jezus met zich meedraagt. Een huwelijkscontract. Met daarin al de erfenis verzegeld. God gaat een verbond met ons aan en we hebben nu al recht op de erfenis. Hoe bijzonder is dat? Net zoals Rachel. En de bruiloft moet nog komen. Maar God verzekert ons nu al, als we ja zeggen tegen hem, van een eeuwig leven met Jezus. Voor eens en voor altijd. En de bruidschat. De prijs die door Jezus is betaald voor mij, voor jou. Jezus heeft ons echt los moeten kopen. Doordat we onvolmaakt zijn en steeds weer geneigd om het zelf te doen, tot zonde, op onszelf gericht te zijn, dan verkopen we onszelf steeds weer als het ware aan de zonde en de dood. En Satan zegt, ha, ik heb macht over jouw leven. Want je begeeft je op mijn gebied. Maar Jezus zegt, nee. Ja, God is zuiver, God is rechtvaardig. Hij kan het niet zomaar door de vingers zien. Dus er was wel iets voor me nodig. Er was een heel groot offerlam voor nodig. En God kwam zelf, voorzag zelf in dat offerlam en hij gaf zijn zoon. Door onze zonde op zich te nemen, maakte hij het mogelijk dat onze zonden niet alleen vergeven worden, maar dat er zelfs uiteindelijk een einde komt aan zonde en duisternis en dood. Halleluja. Een hoge prijs. Een hele hoge prijs. Die hij betaalde voor jou en mij. Een hoge prijs waar zijn bloed voor moest vloeien. En hij kwam met cadeaus. Zoals Levi cadeaus gaf aan zijn bruid Rachel, zodat ze aan hem zou blijven denken, gaf God ons een gigantisch groot cadeau. Zijn Heilige Geest. In 1 Johannes 4 vers 13 staat, en hij heeft ons zijn Heilige Geest gegeven. Daardoor weten wij dat wij één met hem zijn en hij één met ons is. We wachten nog op die grote dag dat de bruidegom, dat we hem oog in oog zullen zien. Maar tot die tijd geeft hij ons als aandenken, als troost, als metgezel, als hemelse kracht in ons, zijn Heilige Geest. Die ons bevestigt dat wij zijn geliefde zijn. En hij kwam met de verbondsbeker en de wijn. Als we zo aan het avondmaal gaan, dan gedenken we hoe groot die prijs was die Jezus voor ons heeft betaald. Voor ons, zijn bruid, zijn gemeente. He prepared the way for us. Hij bereidde de weg voor ons. En we gedenken dit en we danken hem met een dankbaar hart door het brood te eten wat staat voor zijn lichaam. En de wijn te drinken, dat staat voor zijn bloed. Dat staat voor vergeving. Dat staat voor genade. En toen Jezus zijn laatste avondmaal hier op aarde vierde, gaf hij zijn discipelen de beker met de woorden, drink allen hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonde. En ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn vader. De aankomende bruid en bruidegom dronken ook samen van de wijn uit de verbondsbeker. Waarop de bruidegom precies diezelfde woorden zei. Ik zal pas drinken van de wijn tot dat grote feest in Cana plaatsvindt. En net zoals de bruidegom na de verloving op weg ging om een woning te maken en een feest voor te bereiden, zegt Jezus ook op het moment dat hij naar de hemel gaat, ik zal een plaats voor jullie gereed maken. Ik zal bewijzen dat ik het waard ben om jouw geliefde te zijn. Want ik ga een plaats voor jou gereed maken, een woning. En als ik klaar ben daarmee, dan kom ik terug. En net zoals Rachel weten we niet wanneer hij komt. We weten het niet, maar tot die tijd mogen we hem verwachten. Verwachten. We mogen hem verwachten in het hier en nu. Want door zijn Heilige Geest brengt hij nu al dat stukje hemel op aarde. Maar we mogen ook weten en we mogen hem verwachten omdat hij zal terugkomen. Hij komt terug om zijn bruid te halen. Om de echte overwinning in te luiden. En als we straks met hem dat feest mogen vieren, dan geloof ik dat we net zoals die ceremoniemeester heel verbaasd zullen uitroepen. Oh, Jezus, u heeft de beste wijn voor het laatst bewaard. U heeft de beste wijn voor het laatst bewaard. Zie je hoe mooi de symboliek is in dit verhaal? God is zo groot. Hier begon daadwerkelijk de bediening van Jezus op aarde. De wijn is een beeld van zijn vergeving. Van zijn genezing, wat rijkelijk moest blijven vloeien. De wijn is een beeld van overvloed. In Gods koninkrijk is geen tekort aan wijn. Als wijn een beeld is van vergeving en genezing, zegt Jezus, in mijn koninkrijk raakt de wijn niet op. Er is altijd vergeving. Er is altijd genezing. Hoe ver het ook is gegaan in jouw leven. Wat je ook hebt uitgespookt. Wat je ook is aangedaan. De vergeving en genezing blijft stromen. Het raakt niet op. Als je dit zo hoort. Dit verhaal over de bruiloft te Kana en de diepte. De gelaagdheid. De liefde. De opofferende liefde van Jezus die daardoorheen klinkt. Wat kunnen we anders dan zijn liefde beantwoorden? Wat kunnen we anders dan als zijn kerk, zijn bruid, ons verwonderen over wie God is en ons ja-woord aan hem geven? Amen.